Ja. En dan mag je praten, spreken op de laatste zondag van het jaar. En waar ga je het dan over hebben? Wat is dat voor een tijd? Eind van het jaar. Dan zeggen ze de donkere dagen, maar vandaag naar buiten kijken valt het wel mee. Maar de dagen zijn korter. De natuur is een deel van zijn pracht kwijt. De bomen staan er als wat lege staketsels bij, geen bladeren. Een tijd om terug te kijken. Althans, die neiging hebben we toch vaak om in deze tijd van het jaar terug te kijken. Hij mag aan. Zo kun je dat ook doen. Dat vind ik altijd wel leuk als ik aan het puzzelen ben voor een preek. Dan ben ik op zoek naar plaatjes en dingen die passen bij wat ik denk te mogen brengen. En soms vind je dan iets waar je zelf verrast over bent. Kijk, eind van het jaar. Tijd om terug te kijken. Geen zorg, ik ga niet kijken naar ons als gemeente de laatste tijd. Daar zijn we genoeg mee bezig geweest, denk ik, dit jaar. Maar ik zat wel met de vraag, wat doe je dan op zo'n laatste zondag van het jaar? Iedereen kijkt terug in deze tijd. Elk zichzelf respecterend journalistiek medium doet aan een jaaroverzicht. Je wordt ermee plat gegooid. Dat andere woord wou ik maar niet gebruiken. Elke zichzelf respecterende politieke leider en elke leider in een organisatie van klein tot groot pakt toch een moment rond deze tijd van het jaar om eens terug te kijken. Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we minder goed gedaan? Waar kunnen we van genieten? Waar kunnen we van leren? We doen het allemaal wel. Hoewel het erop lijkt, wat mij betreft, dat ouderen dit wat sneller doen dan jongeren. Misschien omdat de tijd om terug te kijken nog wat kort is. We gaan reflecteren op het leven en denken soms ook met weemoed terug aan goede en bijzondere tijden. Maar we zien ook de momenten van missers, verlies en pijn. Als je dan zo zoekt, dan vind je ook wat bespiegelingen die je dan mee kunt nemen in zo'n verhaal. Om oud en wijs te zijn, moet je eerst jong en stom zijn geweest. Ik heb hem niet verzonnen, ik vond hem en ik vond hem wel aardig. En ik zit in de verdachte hoek, ik ben iets ouder. Kennelijk ook jong en stom geweest. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Die vind ik ook wel diep om zo over na te denken. We hebben de neiging om op onszelf dingen op te lossen. En soms helpt het om te zeggen dat je ergens mee zit. En die onderste is ook wel een eentje om mee te nemen in je leven. Als ik terugkijk, dan lijkt mijn leven soms op een lange hindernisrace. Met mij als het belangrijkste obstakel. Dus wie zit nou wie in de weg? Allemaal wel aardig. Ik vond er nog één. Vond ik erg mooi. Herinnering van. Verleden. Angst, lachen, liefde, leven. Vriendschappen. Blijvend, vervlogen. Ervaringen. Relaties. Moeilijk. Verkeerd begrepen. Niet verbonden. Verleden. Leer ervan. Heden, hier en nu. Toekomst kan van alles zijn. Spiegelingen van mijn leven. En mochten jullie nog niet helemaal weten waar ik naartoe wil. Ja, en ik draai hem niet helemaal. Als je dat wil, zoek hem op. YouTube, je hebt hem zo te pakken. In ieder geval, en ieder ongeveer uit mijn generatie zal dit nummer kennen en vele anderen ook. Ik verdenk hem er sterk van dat hij wel ergens in de top 2000 is tegenwoordig, geloof ik, zal staan. Een nummer dat slaat op een boek dat wij allemaal wel kennen. En wel onder deze titel. Die is natuurlijk zeer bekend. Niet? Oh, ga ik het uitleggen. Maar je zou ongeveer al kunnen weten waar ik het over wil gaan hebben. Kohelet. Prediker. Oh, die. Ja, die. Ja. Prediker. Een boek in de Bijbel wat de een prettiger vindt om te lezen dan de ander. Een lastig boek. Het is niet een mooi verhaal. Zoals over een Simson of over een David. Het is een boek dat je brengt op het terugkijken op het leven. Een boek dat behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur, waar je ook spreuken in vindt. Een boek met overdenkingen over de zin van het bestaan, het leven zoals je dat mee kan maken. Een boek waar ook over getwijfeld is bij het vormgeven van de Bijbel zoals wij hem kennen, of het wel opgenomen moest gaan worden. Wat moeten we met zo'n boek dat zo pessimistisch, zo zwaar naar het leven kijkt? En uiteindelijk zijn er toch de keuze gemaakt om het op te nemen. Met name omdat ook de Joden het in hun deel van de Bijbel altijd hebben meegenomen. Vanwege de traditionele opvatting dat Salomo het boek geschreven zou hebben, maar dat is een traditionele opvatting, en het vrome slotwoord aan het eind van Prediker. In de opbouw worstelen bijbelwetenschappers behoorlijk met het boek. Die hebben toch het gevoel dat het niet in zijn geheel door één mens geschreven is, maar meer een verzameling van allerlei wetenswaardigheden en manieren om naar het leven te kijken is geworden. Dat gecombineerd en dan krijg je een boek dat ook een beetje rommelig in elkaar lijkt te zitten. Ik was vrij vlot onderweg met de opbouw van mijn woord van vanochtend. Ik had de kop, ik had de staart en toen het stuk ertussen en dan wil je het over het boek zelf hebben. En je wil voorkomen dat je hem helemaal gaat lezen. Dat zou misschien ook wel de oplossing zijn geweest. Ik kan je vertellen, deze vond ik niet makkelijk om samen te vatten. En ik heb meestal niet zo moeite om dingen samen te vatten. Maar er is moeilijk een hele vaste lijn in te vinden. Dat wat het boek betreft. Het boek gaat ook over een man. Een mens, althans, dat zegt het boek zelf, die het boek geschreven heeft. Kohelet is het oorspronkelijke woord dat als titel gebruikt wordt. Kohelet betekent verzamelaar van gezegden. Prediker, openbaar spreker, spreker in de vergadering, docent, leraar, filosoof. Dat soort woorden hangen onder dit grondtextuele woord. Zelf zegt het boek als eerste prediker de zoon van David, koning te Jeruzalem. Waardoor heel snel de associatie met Salomo getrokken wordt. Dat staat niet in het boek zelf. Dat is wel heel lang de overtuiging geweest. Wie die schrijver is, als het Salomo is, zou het boek uit ongeveer 1000 jaar voor Christus stammen. Er zijn ook bijbelwetenschappers die denken dat het meer een verzameling is geweest van verschillende stukken in de sfeer van wijsheidsliteratuur en bij elkaar is gebracht. En dan kan het ergens tussen 600 en 300 voor Christus gevormd zijn geweest. Nog steeds ten opzichte van vandaag een oud boek, kun je dan zeggen. Het boek gaat over iemand die terugkijkt op het leven, die een leven achter zich heeft als koning. Iemand die macht had. Iemand die rijk was. Iemand die in ieder geval van zichzelf zegt, ik ben wijs geworden. Want ik heb gestreefd naar het vergroten van wijsheid. En ook al ben je dan oud, machtig, rijk en wijs, hij zit met de vraag, wat heeft mij dit alles gebracht? lucht en leegte. Alles is leegte. Het boek is geschreven in een soort cyclus. Waar het begint, eindigt het op een gegeven moment ook weer. En in die cyclus worden allerlei beelden neergezet over dat wat je in het leven kan overkomen, waar je mee bezig kunt zijn, waar je druk om kunt maken en vervolgens kunt ontdekken dat al die drukte misschien wel wat minder had kunnen zijn. De bekende woorden lucht en leegte, of voor de oude bijbelgetrouwen, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En de nieuwste vertaling pakt het woord vluchtigheid. Het is het zoeken naar woorden die vertellen van ja, het is allemaal wel zoveel, maar is het wel zoveel? En wat hou je er nou van over? Al vroeg in het boek wordt dat gebruikt, maar helemaal aan het eind sluit het er ook mee af. Ik kom daar nog wel op terug. Een belangrijk motief in het boek is die cirkelgang van de natuur en de tijd. Alles komt en gaat en komt weer terug. En de schrijver wordt daar wat moe van. Er gebeurt eigenlijk nooit iets nieuws, stelt prediker. En dan is een boek van 2.000-3.000 jaar oud ineens heel dichtbij. Het leven onder de zon. Een zinsnede die regelmatig terugkeert in het boek. Het is allemaal zo zwaar onder de zon. En ik werk zo hard onder de zon. En wat bedoelt hij dan met die uitspraak onder de zon? Het boek lijkt eigenlijk heel veel alleen maar vanuit het aardse, het natuurlijke perspectief te kijken. En dan kan het leven best wel eens zwaar zijn. Hard werken, teleurstellingen. Je doet je best en je krijgt niet wat je zoekt. Het is een terugblik van deze man op oudere leeftijd op zijn leven zoals hij dat heeft geleefd en ingevuld. En zoals hij tot overwegingen is gekomen. En hij zegt en vertelt dat hij daarbij eigenlijk alles wel heeft gedaan, heeft gezien, heeft geprobeerd. Ik ken dat overigens ook van jonge mensen. Seen that, done that, been there. En dan zijn ze nog geen 30 jaar. Deze man zal iets ouder zijn geweest. Niets is blijvend, roept hij erachteraan. Niets is echt nieuw. Niets vervult echt. En uiteindelijk, je kunt ook niets meenemen. Maar als je zo op dat aardse natuurlijke vlak alleen kijkt, begrijp je dan ook wat feitelijk het leven inhoudt. En wat het leven waard maakt. Er worden uitgebreid allerlei bespiegelingen over het leven neergezet. En daarin zitten eigenlijk twee grote vragen. Wat is nou de zin van het bestaan? En wat kun je het beste doen om gelukkig te zijn? Daar begon ik met mijn worsteling. Hoe breng ik nou een aantal lijnen in zonder dat ik alle delen van het boek ga lezen voor jullie. En uiteindelijk kon ik een aantal brokken vinden. Zeer regelmatig keert de prediker terug op het thema van wijsheid. Op het thema van bezit. Op het thema van hard werken en op het thema van leven en dood. Wijsheid, altijd beter dan dwaasheid. Beter dan macht. Maar, zegt prediker, wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smarten in de oudere vertalingen. Wie wijsheid vermeerdert, dat geeft meer verdriet. En uiteindelijk, je kunt niet alles begrijpen, want God heeft het zo gemaakt dat wij ook maar een beperking hebben. Dat wat wij kunnen pakken, stopt ergens. Bezit. Als je op bezit concentreert, je hebt nooit genoeg. Het kan altijd meer. Toename van bezit lijkt wel te trekken tot nog meer willen gaan bezitten. En dan heb je zoveel, ergens stopt het leven, en wat doe je er dan mee? Want meenemen kun je het niet. Je kunt het ook zo verliezen. En het geeft voortdurend zorgen. Hard werken, op zich goed, Maar het is een zware taak door God aan de mens opgelegd, constateert Prediker. En alles wat je opbouwt, moet je toch ook weer achterlaten. En velen zijn bezig met hard werken, omdat ze het beter willen hebben dan een ander. En het geeft geen tijd om plezier te maken. Leven en dood als onderwerp. Het leven is maar kort. De dood komt onverwacht. Naakt ben je geboren. Dood kun je niets meenemen. En zijn voor mens en dier gelijk. Allemaal constateringen die Prediker doet onder de zon. Vrolijk zijn is zinloos. Je kunt beter verdrietig zijn, want verdriet maakt je sterker. God heeft de mens eerlijk en eenvoudig gemaakt en wij maken het ingewikkeld. En alles gaat voorbij. Zoals het gaat om de zin van het bestaan, zet hij enorm veel vraagtekens daarbij. En als je het daarbij zou houden, zou je knap verdrietig worden als je dit boek leest en zou ik het niet adviseren. En ik vond iets bijzonders, als het geluid tenminste doorkomt. Ja. Ik wist niet dat hij bestond, maar zo puzzelend ontdek je ineens dat er een lied van Prediker is. Als je nou Prediker in korte lijn wil begrijpen, zoek dit lied op, zoek de tekst op. Dan heb je hem wat sneller dan dat je de 12 hoofdstukken doorleest. De vraag die, het tweede thema dat door Prediker heen ligt, is: wat kun je het beste doen om gelukkig te worden? En daar werd ik in ieder geval wat vrolijker van. Want het geeft wat meer perspectief tegen de opmerkingen over de zinloosheid van hard werken en bezit creëren enzovoort. Het zet er een beetje spiegel op en het zet het ook meer in perspectief van het leven met het erkennen en geloven in een almachtige God. Er zijn verschillende stukjes, ik wil er een paar met jullie lezen. Maar ze komen sterk neer op: leer tevreden zijn met wat er is en eet en drink en geniet van het leven zoals het er is. Vergeet niet te leven, zou ik het als vertaling mee willen geven. Wees tevreden met wat je hebt, Prediker 6 vers 7 tot en met 9. Mensen werken hard om te kunnen eten. Maar ze zijn niet tevreden en willen steeds meer. Wat heb je eraan om wijs te zijn? Wijsheid geeft niet meer voordeel dan dwaasheid. Stel dat je precies weet hoe je met mensen moet omgaan. Als je arm bent, heb je er niets aan. Je kunt beter tevreden zijn met wat je hebt dan verlangen naar wat je nog niet hebt. Want ook dat is zinloos, je bereikt er niets mee. Kies voor het juiste midden, is een advies wat Prediker meegeeft. Ik heb veel gezien in mijn korte bestaan. Ik zag dat een goed mens al jong kan sterven en een slecht mens kan een lang leven hebben. Daarom is het beter om niet al te goed te zijn en ook niet al te wijs. Want dan zou je jezelf schade doen. Maar gedraag je ook niet al te slecht en doe niet al te dom, want dan zou je te vroeg sterven. Kies het juiste midden. Wie eerbied voor God heeft, vindt de juiste middenweg. En een derde stukje, Prediker 9, 7 tot en met 10. Geniet elke dag van je leven. Geniet van het leven. Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke dag die God je geeft. Dat is het enige wat je hebt in het leven. Verder is het alleen maar werken en werken. Als je de kans krijgt om iets te doen, doe het dan zo goed mogelijk. Want straks ben je dood en dan is er niets meer. Niets om over na te denken, niets om te doen, niets om te leren, niets om wijs van te worden. En eigenlijk zijn slotboodschap tegen de achterkant van het boek is: denk aan God die je gemaakt hebt. Zet je eigen leven in dat perspectief. Want dat geeft zin aan het bestaan. En dan, door heel Prediker heen, zit de cirkel van de kringloop van de natuur en de tijd. En het overbekende stuk, Prediker 3, 1 tot en met 15, wil ik graag voor jullie lezen, met jullie lezen. Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Als je heel Prediker achter elkaar leest, en ik heb het een aantal keren doorgelezen in verschillende vertalingen onderweg naar vandaag, en je krijgt vanuit anderen die hebben studeren wat dingen mee, dan constateer je inderdaad die cyclus in dat geheel. Je vindt in het begin van Prediker ook al zo'n poëtisch stuk, waar al snel die conclusie lucht en leegte aangelopen wordt door Prediker, nadat hij de verzuchtingen over alles wat in de natuur, in de cirkelgang zich afspeelt, op rij heeft gezet. Hij constateert dat rivieren naar de zee stromen, maar dat de zee nooit overstroomt. En dat kennelijk op een of andere manier het water weer terugkeert, zodanig dat het weer door de rivier naar de zee gaat. En zo heeft hij meer van dat soort cirkelconstateringen over het leven. Dat ligt ook achter de woorden die net gesproken zijn door Prediker. Hij constateert dat er niets nieuws is. Dat er een enorme cirkelgang door God is ingebouwd in de natuur, die wij tegenwoordig behoorlijk, maar toch nooit compleet begrijpen. Een levenscyclus die is en blijft en die God heeft gemaakt. En aan het eind constateert hij hetzelfde. Gedenk je schepper in je jeugd, in hoofdstuk 12. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten krom gebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en hun schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stuk gebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. Aan het eind van Prediker keert hij terug waar hij mee begon. De vraag naar het zin van het bestaan. Met allerlei overwegingen die hij heeft uitgewerkt door het boek heen. En uiteindelijk is mijn beeld dat dit het thema is. Het leven met onze betrokkenheid op materiële en tijdelijke zaken is zinloos als je het niet op de goede manier invult. Er blijft één ding over. God te vrezen en te genieten van het leven. De rest is ijdel, leeg en zinloos. Weet waar je je mee bezighoudt. Weet waar je je aandacht op richt. Want alleen maar het werken, het hard werken en het je richten op de materiële zaken, dat maakt het leven zinloos. Maar uiteindelijk constateert Prediker zelf het belangrijkste. Heb eerbied voor God en houd je aan zijn wetten. Dat geldt voor ieder mens. En ieder mens is letterlijk vertaald, want dit is het geheel van de mens. Dus zo leven, dat maakt je tot mens. Want God beoordeelt alles wat je gedaan hebt, de goede en de slechte dingen. En ook de dingen die voor mensen verborgen zijn. Als we hem gehoorzamen, dan zijn we pas echt mens. En komen we volkomen tot ons recht als deel van zijn schepping. Maar het blijft zwaar en het blijft hangen, zo'n boek. En toen vond ik ergens, helemaal aan de andere kant van de Bijbel, ook nog een stuk tekst in Petrus. Ik denk, die hoort er eigenlijk tegenaan gezet te worden. Even gauw kijken waar ik hem heb. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 8, en daar wil ik mee afronden. En wie de Bijbel in gewone taal heeft, daar staat boven: wie gelooft wordt gered. Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Gods liefde is zo groot dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. En we geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaar ligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt en nooit zijn waarde verliest. Omdat we geloven, beschermt God ons met zijn kracht. En als het einde van de wereld komt, zal hij ons zeker redden. Wees dus blij, en ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in het vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud. Want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt. Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen met hemelse vreugde. Want jullie weten dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven. Ik heb dit boek maar eens mee willen nemen omdat het mij leek te passen in deze tijd van het jaar. In de Bijbel wordt ook teruggekeken. Teruggekeken op leven en het leven en hoe zit het in elkaar. En het is wat zwaar. Het is wat chagrijnig. Maar uiteindelijk staan er ook hele mooie opmerkingen in. En af en toe van die kleine opmerkingen die wij allemaal kennen. Wie kent de uitspraak wie een kuil graaft voor een ander? Nou, die komt uit Prediker. En als je wil weten waarom bananen krom zijn, staat het antwoord er ook in. Maar zoek die zelf maar op. Ik wil afsluiten met gebed. Machtige Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, waarin zoveel staat, wat ons zoveel leert, wat ons zo de spiegel van het leven voorhoudt. Soms niet zo mooi, soms moeilijk, soms vrolijk. Heer, en gelukkig. U heeft de allerbeste oplossing en de allerbeste boodschap voor ons leven aan ons gegeven. U, Heer Jezus, bent voor ons onze redder geworden. U bent diegene aan wie wij ons kunnen verbinden. En u geeft doel en richting aan ons bestaan, boven het niveau van alleen maar het aardse. Dank u wel dat die boodschap er is voor ons. Dank u wel dat we zo naar het leven kunnen en mogen kijken. Ook als we het moeilijk hebben. Ook als het niet gaat zoals wij het prettig vinden. Maar u bent daar en u bent altijd bij ons, want dat heeft u beloofd. Dank u voor uw liefde.